Goedenavond gemeente, hier in de kerk en nu u op een andere plaats met ons verbonden bent. Wij heten u van harte welkom in deze dienst waarin zal voorgaan dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. Wij zingen u van psalm 126 het eerste vers. Ik noem u psalm 126 en daarvan vers 1. Wij wensen elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tent te weder. We willen samen zingen van psalm 43, het derde vers. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van zondag 26 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen u zondag 26 van de Heidelberger Catechismus en zingen daarna van psalm 25, het tweede vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het is het tweede vers van psalm 25 nadat wij ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus. Vraag 69. Hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt? Antwoord. Alzo dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zeker met zijn bloed en geest van de onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid van het lichaam pleegt weg te nemen, gewassen ben. Vraag 70. Wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Antwoord, het is vergeving der zonde van God uit genade te hebben omwille van het bloed van Christus, hetwelk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmate van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer de zonde afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Vraag 71. Waar heeft ons Christus toegezegd dat hij ons zo zeker met zijn bloed en geest wassen wil, als dat wij met het doopwater gewassen worden? Antwoord. In de inzetting van de doop, welke aldus luidt. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Deze belofte wordt ook herhaald, waar de schrift de doop, het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonde noemt. Heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. En nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonde afwassen, aanroepend in de naam des Heren. Amen. Gemeente, de schriftlezing vindt u in de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Wij noemden u de tweede brief aan de Thessalonicenzen en we lezen daarvan het tweede hoofdstuk. 2 Thessalonicenzen 2. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimnis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is. Met allerlei klacht, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. Omdat ze de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden. Zodat ze de leugen geloven, opdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft u geroepen door ons evangelie om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Staat dan vast, broeders, en houdt u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. En onze Heere, Jezus Christus zelf, en onze God en Vader die ons heeft lief gehad, en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen. 2 Thessalonicenzen 2. Woorden die wij in de context van dit hoofdstuk zullen behandelen. Het zijn de versen 13 en 14. Tekstwoorden in de context van hoofdstuk 2. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen. Tot zover de lezing van de tekstwoorden. Bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, wat is het nodig dat u ons onderwijst? We hebben het samen opgezongen. Heere, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend en leid ons in uw waarheid. Het was een gebed gericht aan u. En zo slaan wij onze ogen op dit ogenblik op tot u, die in de hemel zit, en wij bidden om hulp en gunst te vragen. Geef dat dat woord open mag gaan voor ons hart, en ons hart open mag gaan voor uw woord. Dat dit woord voedsel voor onze ziel mag zijn. Het brood van het leven. En dat onze monden wijd open mogen gaan. We hebben het in onze kinderjaren al geleerd. Opent uw mond. Maar laten we het dan ook doen vanavond. Opdat dat geestelijke voedsel ons hart zal bereiken. En wij teerkost op onze levensweg zullen mogen ontvangen. En waar dat woord voor ons nog nooit een spijs der ziel is geweest. Het moet altijd een keer de eerste keer zijn, Heere, dat weet u als geen ander. En daarom komen wij u smeken voor allen die nog vreemd zijn aan God en goddelijke zaken. Open hun ogen, opdat ze zien mogen. Open hun oren, opdat ze horen mogen. Open hun harten, opdat ze het mogen verstaan wat de Geest tot de gemeente zegt. Ook dat we niet de stem van een predikant zullen horen, maar dat we net als de Thessalonicenzen dat woord mogen aannemen, zo zegt u in uw woord, voor wat het waarlijk is, namelijk het woord van God. En wie zijn wij dan, dat u tot ons spreekt? O, geef ons maar een diep besef van wie wij zijn. Schuldige zondaren, die geen recht hebben op enige weldaad van u. En als we dan mogen horen dat u ons al groet met de woorden, genade zij u en vrede, dat de eerste woorden zijn die van uw lippen vloeiden vanavond tot de gemeente. O, geef dan dat ons hart al gaande gemaakt is jegens u en jegens uw getuigenis. Uw woord, dat zoeter is dan honing, ja, dan wilde honing. Heere, mogen wij proeven en smaken dat u goed bent voor een zondig mens. Dat we het niet op kunnen, dat ons leven door uw getuigenis geleid en geleerd zal zijn. En alweer bidden we u, Heere, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Dat het niet in ongeloof verworpen zal worden. Maar dat we zouden horen naar uw stem. Neig uw oor, zo klinkt het, en kom tot mij. Hoort, en uw ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond met u maken. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Dat zijn de weldaden die u, o Heere Jezus Christus, hebt verworven voor een schuldig zondaarsvolk. Immers, u zegt het zelf, de Zoon des Mensen is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Heere, maak het wel in spreken en in luisteren, hier zoals we samen mogen zijn als uw gemeente, maar ook thuis als gemeente met ons verbonden. Schenk ook daar de kracht van woord en geest. We bidden het u tot eer van uw grote naam en tot zegen van uw gemeente, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. En wij gaan zingen van Psalm 105. En daarvan de versen 6, 23 en 24. Hij noemde Psalm 105, vers 6, vers 23 en 24. Gemeente, onze tekst wordt staan in het teken van een grote dwaling die er leefde in de gemeente van Thessalonica. Paulus begint in hoofdstuk 2 de gemeente te smeken om toch vooral niet te geloven dat de dag van de wederkomst van Christus al heel dichtbij zou zijn. Kijkt u maar mee naar de versen 1 en 2. Wij vragen u dringend, we bidden u, we smeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, dat is niet van de Heilige Geest, maar van een verkeerde geest, niet door een woord, door wie dan ook gesproken, ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Dat werd gesuggereerd dat Paulus middels een brief had geschreven dat de dag van de wederkomst al heel dichtbij zou zijn. Alsof, zegt hij dan, de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Nee, zegt Paulus, geen sprake van. Die dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus komt niet voor en alleer de grote afval is gekomen en de mens der zonde en des verderfs zich geopenbaard zou hebben. Laat niemand u op enigerlei wijze, vers 3, leiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Dat is de zogenaamde antichrist. Kijk maar naar vers 4. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als een god in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Zo zal die zoon van het verderf zich dus presenteren voor en aleer die dag van de wederkomst zal komen. Nou, en in de tijd van Paulus blijkt die mens der zonde, die antichristen, nog niet te zijn. En wat blijkt dan? Hij zegt, daar is toch nog iets of iemand die dat tegenhoudt. En zij weten kennelijk wat dat is. Kijk u maar mee in vers 6. En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. En dan in vers 7, het tweede gedeelte. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt totdat hij uit het midden verdwenen is. Nou, sommigen veronderstellen dat die weerhouder van die mens der zonde en des verders, van die antichrist, de Romeinse keizer is geweest. De Romeinse keizer die verantwoordelijk was voor het zogenaamde Romeinse recht. En onderschat dat recht niet. Door dat recht werd veel van de ongerechtigheid tegengehouden. Dus kon die mens der zonde zich niet manifesteren. Ons recht in ons eigen land, met vele andere landen in de wereld, is gebaseerd op datzelfde Romeinse recht. En vandaar dat er ook nu nog velen van mening zijn dat die weerhouder ook vandaag nog steeds dat recht is dat zijn oorsprong vindt in het Romeinse recht. Dus al die overheden in deze wereld die daarvoor nog staan, weerhouden die mens der zonde om zich geheel en al te kunnen uiten. Antichrist, als een god te zitten in de tempel in de dagen van de reformatie, hebben vele reformatoren en nadere reformatoren gedacht dat die antichrist de paus zou zijn. Maar ik denk dat er nog maar weinigen zijn die die visie delen vandaag de dag. En zo zie je ook dat we allemaal kinderen zijn van onze tijd en dat omstandigheden veranderen en dat dus ook de visie op de omstandigheden veranderen. En zou je vandaag bijvoorbeeld niet kunnen zeggen, ik zeg niet dat het zo is, maar je zou het kunnen zeggen, is de islam niet de antichristelijke macht die deze wereld aan de ongerechtigheid ten onder laat gaan. Hij is met de stichting van het kalifaat, waarmee een heilige oorlog is uitgeroepen om wereldwijd dat regime op deze aarde te vestigen. En dat met name zal gaan, dat weet u allemaal, ten koste van de Joden en de christenen. Maar wat merk je? Toen dat zich in meerdere mate ging openbaren, kwam dat toch, zeg maar, wereldwijd die weerhouder weer tevoorschijn. Waren er staatslieden in deze wereld die zeggen, ja, maar dit niet en nooit. Daar gaan we wat aan doen. Of dat antwoord goed is en de aanpak, daar zullen we het helemaal niet over hebben. Maar alleen het feit dat dat kwaad dan toch weer beteugeld staat te worden. Of dat lukken zal, we weten het niet. Maar daar hebt u toch alweer iets van die weerhoudende kracht waarover hier gesproken wordt. En tenslotte zal er inderdaad die kracht zich openbaren in al zijn, ja, zondigheid. Dat staat in vers 8. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Maar gelukkig staat er dan direct bij. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond. Dat is door zijn woord. En hem teniet doen door de verschijning van zijn komst. Dan zal de wederkomst dus een heerlijk moment zijn. Om een einde te maken aan al die zonde. En aan al die ongerechtigheid die zal losbarsten in deze wereld. Hem staat er dan in vers 9. Wiens komst, dat is dus van die mens ter zonde, overeenkomstig de werking van Satan is. Het is Satan zelf als die grote tegenstander van Christus, die dan tekeer zal gaan als een briesende leeuw, met allerlei krachttekenen en wonderen van leugen, met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. Ja, wanneer zal dat zijn? Niemand weet die dag, zegt Christus. We hebben wel de tekenen der tijden te onderscheiden. En dat we steeds dichter bij die dag komen, dat mag duidelijk zijn. Maar ach, deze brief is al 2000 jaar geleden geschreven. En toen beweerde men dus al, zo lezen we, dat die dag aanstaande was. Nee, zegt Paulus, geen sprake van. Maar wat we wel weten, is dat Paulus tegen de achtergrond van die verschrikkingen die hier allemaal opgesomd zijn, we hebben er zojuist wat genoemd, wordt daar de vastheid getekend in onze tekstwoorden. En dat bedoelde ik met de context van de woorden, de omgeving waarin de tekst staat, die moeten we weten, opdat het ons tot troost zal zijn, tot bemoediging en ook tot waarschuwing vanavond, ernstige waarschuwing. Gaat de vastheid van de verkiezing fungeren in de woorden van Paulus tot troost en bemoediging voor de gelovigen in Thessalonica. Hij zegt in onze tekst, in vers 13, maar we moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de geest en geloof en de waarheid. U merkt wel dat hier de verkiezing van God gepresenteerd wordt door Paulus als een troost, als een bemoediging, te midden van al die ellende die hier is geschilderd. En nu zijn er helaas velen in onze gereformeerde gezindte die over die uitverkiezing tobben. En we moeten het in alle eerlijkheid zeggen, het is ook een onderwerp waar je helemaal op stuk kunt lopen als je er niet goed mee omgaat. Maar dat is met zoveel dingen zo. Medicijnen, die zijn bedoeld om ons te genezen. Maar bij verkeerd gebruik kunnen ze dodelijk zijn. Maar daar zijn ze niet voor bedoeld. U vindt bij ieder medicijn een bijsluiter. Soms ben je bang om het te lezen wat er allemaal op staat. Op zichzelf goed, maar het kan verkeerd zijn. Verkeerd ermee om te gaan. Elektriciteit, die weg te denken. We zouden geen uur zonder kunnen. Een van onze eerste levensbehoeften. Maar de kinderen weten het ook. Als je onvoorzichtig met elektriciteit omgaat, kan het je zelfs je leven kosten. Water. Water, zegt de schrift, is leven. Waar geen water is, daar is geen leven. Maar je kunt ook in water verdrinken. Je kunt erin omkomen. Dus, met andere woorden, wat op zichzelf goed is, en onmisbaar zelfs, en ook heerlijk is, kan door verkeerd of ongelukkig gebruik tot grote schade leiden. En wat de uitverkiezing betreft, kan dat zelfs tot eeuwige schade leiden. Wij mogen nooit uit het oog verliezen dat de schrift over de uitverkiezing spreekt om de gelovigen te troosten en te bemoedigen. Dat zie je hier ook weer zo heel duidelijk. Kijk eens in het Oude Testament, we hebben daarvan gezongen. Ik heb speciaal natuurlijk die vers uit Psalm 105 opgezocht, waar steeds dat woord verkoren in voorkomt. In het Oude Testament zie je hoe dat volk van Israël boven alle andere volken uit verkoren werd. Door de Heer. En dan zegt de Heer ook zelf, dat heb ik nou niet gedaan omdat jullie zo'n bijzonder volk zijn. Absoluut niet. Ik doe het niet om uwentwil, het zij u bekend, o huis Israëls. Ik doe het omwille van mijn grote naam. Ik doe het omwille van mijn verbond dat ik met u heel speciaal heb opgericht. En dan moet je zien wat dat voor consequenties had. En ze zijn op een gegeven moment, dat weet u, door de woestijn. Ze zijn uit Egypte geroepen, door de woestijn geleid. En dan komen ze in het land Kanaan. En dan zingt Psalm 105. We hebben het samen gezongen, maar als je nou hoort in welk verband we dat kunnen plaatsen. Dus toog het verkoren volk des Heren al juichend uit op Gods begeren. Het land der heideren van rondom schonk hij hun tot een eigendom. Der volken arbeid werd geheel. Zij hadden dat gebouwd, de steden, de landerijen, noem maar op, de wijngaarden. Alles der volken arbeid werd geheel aan Israël erfelijk ten deel. Ze hoefden er niets aan te doen. Ze mochten er zomaar naar binnen gaan. Uitverkoren door God zelf. En in het Nieuwe Testament al horen we hoe die scheiding tussen de heidenvolken en Israël geheel wordt weggenomen. Heerlijk om te horen. Als onze heiland en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, dat heilswerk volkomen heeft volbracht. Als hij het uitgeroepen heeft, Vader, het doel is bereikt. Door mijn offerande kan de hele wereld zalig worden. Ook dan scheurt het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. Dan wordt de toegang tot de troon der genade geopend. Voor alle creatuur. En voordat Jezus naar zijn hemelse vader gaat, gaat hij dat eerst zeggen. Tegen zijn kerk. Tegen zijn discipelen geeft hij deze opdracht. Predikt het evangelie. Predikt het de blijde boodschap, betekent dat. Predikt de blijde boodschap. Dat is de boodschap dat God in Christus Jezus verzoening heeft gevonden voor de grootste zondaar. Dat maakt die boodschap tot een blijde boodschap. Predik het evangelie aan alle creaturen. Ga dan uit in de hele wereld. En onderwijs in de weg der zaligheid. En doopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En vanwege die opdracht van Christus zelf realiseert God zijn verkiezende genade onder de heidenvolk. En op grond van deze speciale opdracht van Christus zit u en ik hier vanavond, of sta ik en u zit, als gemeente in dit eeuwenoude Godshuis. Dat hebben we te danken aan de zorg van Christus voor u en voor jou, voor en al eer hij terugkeerde naar zijn hemelse Vader. Besef dat eens. Als je nou hier zit, dan mag je wel zingen. Welzalig die gij hebt verkoren, die guit al het aards gedruis. Miljoenen zitten er nu voor de buis. Dat weet u met mij. En wij, we zitten hier in de stilte van Gods huis. En dan zegt de schrift, welzalig die gij hebt verkoren, die guit al het aards gedruis doet nader. En uw heilstem horen, want daar is het om begonnen. Dat zullen we zo ook horen. Ja, wonen in uw huis. Dus op grond van het eigen bevel van Christus horen wij dit woord nu. En dan worden we heel persoonlijk. Want dan gaan we vragen aan elkaar. En iedereen geeft in zijn hart antwoord. Wat betekent dat nou voor u, voor jou en voor mij? We hebben het in het gebed al proberen te verwoorden. Is dat woord nu voor ons het brood van het leven geworden? Ik bezocht deze week een mevrouw die 10 dagen geleden haar pols had gebroken. En die in een verzorgingshuis was opgenomen. En na het gesprek dat we met elkaar hadden gehad, vroeg ik, zullen we samen nog wat lezen? Oh ja, graag. Ik zeg, mag ik uw Bijbel hebben? Ja, die heb ik niet bij me. 10 dagen in het ziekenhuis. En geen Bijbel. Kunnen we ons daar iets bij voorstellen? Zou dat ook ons kunnen overkomen? Of zeg je, oh God, geen dag. Als ik mijn pols gebroken zou hebben, ik moet naar het ziekenhuis. Zou ik tegen mijn vrouw zeggen, of tegen mijn man, doe je mijn Bijbel in mijn tas? Dat is toch waar we van leven, als het goed is. De Heer Jezus zegt het zo en hij spreekt er in zijn hemelse Vader na, want het is een tekst uit het Oude Testament. Maar Jezus citeert hem. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Oh, dan kunnen we de geestelijke thermometer aanleggen bij elkaar vanavond. Wat betekent dat woord nu? Weet u wat het woord is? We zeiden het wel, het is het voedsel voor de ziel, maar het is ook een kracht van God tot zaligheid. Het is het zaad van de wedergeboorte. Als dat woord zijn kracht doet in je hart en leven, ja, dan wordt dat woordje liever dan welke maaltijd dan ook. En wat komt er dan ook een verwondering dat dat zo mag zijn? Want de grote massa, en dat ziet u om u heen ook gebeuren, leeft zonder dat woord, zonder zich ook maar 1 ogenblik om te bekommeren waar dat tenslotte op uitloopt. Maar zo zie je wat een uitzondering God dan maakt ten opzichte van vele anderen. En daarom ieder kind van de Heren in Schoonhoven die weet mag hebben van die nieuwe geboorte, die aan de weet zijn gekomen dat ze een groot zondaar zijn en dat ze buiten de gerechtigheid van Christus om volstrekt verloren zijn. Al die zondaar in Schoonhoven, die kunnen zich alleen maar verwonderen over Gods verkiezend welbehagen. Heer, wat heeft u toch bewogen om uw oog op mij te laten vallen? Dat is nooit te beredeneren, want er is geen enkele redenatie die daar antwoord op geeft. Wij spreken immers over het wonder van de verkiezing. Kijk, dan mogen we er op een gelovige wijze mee omgaan. Maar zonder geloof, ja, dan blijft dat stuk van de uitverkiezing een struikelblok. Het gaat er niet om dat ik iets over mezelf ga vertellen, maar ik weet in ieder geval ook wel dat het voor mijzelf ook een geweldig struikelblok is geweest. En wat een genade dat God dat heeft weggenomen. Want het ongeloof, daar moet u maar op letten, blijft net zo lang redeneren. Totdat God uiteindelijk de oorzaak is van het feit dat ik verloren ga. Heel simpel geredeneerd, en u herkent dat wel, als ik niet uitverkoren ben. Nou ja, dan kan ik er toch niks aan doen. Of, wat je natuurlijk ook wel hoort, ja, ik vind God oneerlijk. Waarom de een wel en de ander niet? Nou, zo spreekt God daar niet over. Laten we maar eens kijken hoe God erover spreekt in vers 10. Want daar wordt inderdaad gesproken over mensen die verloren gaan. Dat is een realiteit. Dat moeten we elkaar ook steeds maar weer voorhouden. Dat er mensen zijn die behouden worden en dat er mensen zijn die verloren gaan. En dat wordt ook heel nadrukkelijk hier gezegd, maar dan is natuurlijk de vraag, wie gaan er dan verloren? Nou, dat zegt vers 10. Kijk maar mee. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. En dan komt de reden. Waarom? In hen die verloren gaan, dat moet ik ook nog eerst zeggen, dat staat daar niet als een voldongen feit. Zo van, dat gaat gebeuren. Nee, het zijn, letterlijk staat er in het Grieks, de verloren gaanden. Ze zijn dus, dat is de boodschap ook vanavond, ze zijn bezig om verloren te gaan. En dan komen we bij de vraag, waarom? Hoe komt dat dan? Nou zegt hier de tekst, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Misschien heb je die tekst nog nooit gelezen. En daarom ga ik hem nog een keer lezen. Omdat ze de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Dus ze gaan niet verloren omdat ze niet uitverkoren zijn, zegt de Heer. Nee, ze gaan verloren omdat ze de liefde van de waarheid tot hun zaligheid niet hebben aangenomen. Wat een aangrijpend getuigenis is dat. Want wat is de liefde van de waarheid? Ik kan beter vragen, wie is de liefde van de waarheid? Dat is de Heere Jezus Christus zelf. Heeft hij zichzelf ook zo niet gemanifesteerd? Ik ben de waarheid. O, hij heeft Gods liefde geopenbaard in de waarheid van het woord. Gods grote zondaarsliefde is in zijn Zoon openbaar geworden. Jezus heeft dat voor en al eer dat hij zijn leven zou geven aan het kruishout van Golgotha zelf al zo gezegd. Het is een van de bekendste evangelisatieteksten. Johannes 3 vers 16. Zo lief heeft God deze wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, overgegeven heeft, betekent dat, tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, niet verloren zal gaan. Dat is precies wat hier staat. Maar het eeuwige leven zal hebben. De zoon is dus de openbaring van Gods liefde. De Zoon is de openbaring van Gods verkiezende liefde. Immers, in zijn Zoon heeft God al zijn welbehagen. Wil je Gods verkiezing zien, dan heb je alleen maar op zijn Zoon te zien. Bijzonder hoor, als de Heer Jezus aan zijn openbare ambtsbediening begint, dan wordt hij gedoopt, weet u, in de Jordaan. En dan daalt de geest op hem neer in de gedaante van een duif. En dan wordt door de Vader gezegd: deze is mijn geliefde Zoon, in welk ik mijn welbehagen heb. Het welbehagen geopenbaard in zijn Zoon. En als Christus met zijn discipelen op de berg van de verheerlijking is, dan spreekt de hemelse Vader weer. En dan zegt hij weer: deze is mijn geliefde Zoon, in welk ik mijn welbehagen heb. En dan zegt hij er nog wat bij: hoort hem. Dan gaat het over de uitgang op die berg der verheerlijking van Christus. Dan gaat het over zijn bitter lijden en sterven. En juist als het daarover gaat, is het kennelijk de Vader die zegt: o, nu moet je je oren dubbel spitsen. Want in dat volmaakte offer alleen is uw, jouw en mijn zaligheid geopenbaard. Dan is het ook de Vader die zegt: als dat offer wordt gebracht, zie het lam. O, hoor toch. De Zoon van Gods welbehagen sterft aan het vloekhouderschap. Plaatsvervangend draagt hij de zonde van de wereld weg. De Zoon van Gods welbehagen ondergaat daar wat Jesaja heeft geprofeteerd. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat zien we voor ons gebeuren. Daar hangt hij. En wat zegt Vader nu? Zie mijn lam. Het lam van God. Zo wordt hij toch genoemd. Het is Gods lam. Het is zijn eigendom, zijn eigen lieve Zoon. En daar hangt hij. Om u en mijn zonde te verzoenen. En dan zegt God: zie nu het lam dat de zonde van de wereld wegneemt.
Hij heeft het zelf ook gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat wil zeggen, door het zien op mij, of door het luisteren naar mij, of door het geloven in mij, of door het buigen voor mij. Ach, wat u ook voor hem doet, als u het maar doet, als we maar mogen buigen voor deze koning die van Israëls God is gegeven. Dat zullen de laatste woorden zijn die we vanavond zingen. En onze koning is van Israëls God gegeven. We gaan naar de tijd van Advent toe, die heerlijke tijd. En wat begint Jesaja al te zeggen? Eeuwen voordat dat kind in de kribben van Bethlehem ligt, een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Weet u wat Johannes zegt? Hij is gekomen tot het zijne. Dat zijn de Joden. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dan zie je dat diezelfde zonde bij de Joden gevonden wordt als bij de heidenen. Hier staat het ook. Ze hebben de liefde der waarheid niet aangenomen om zalig te worden. En van de Joden geldt hetzelfde. Ze hebben hem niet aangenomen, maar gelukkig. Wij zijn er toch nog gekomen met smeking en geween. Maar zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk wie? Degene die in zijn naam, dat is de naam van de Heer Jezus Christus, geloven. En nu de vraag. Is de liefde van deze waarheid, die we zojuist hebben verkondigd, met het oog op het Lam van God, is die liefde van de waarheid nu door ons aangenomen? Is dat geschenk van de Vader? Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Nu ontvangen. O, dan mag ik u zalig prijzen. Om Jezus wil. Maar zo niet. O, dan moeten we deze woorden maar echt op ons in laten werken. In hen die verloren gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. O, mijn God. Staat het er zo voor met mij? Is dat de realiteit van mijn leven? Heb ik die liefde der waarheid nu altijd afgewezen? O God, en laat dat dan je gebed nu zijn. Mijn lieve gemeente van Schoonhoven, het gaat om je zaligheid. Het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. Het gaat hier over de verloren gaande. Buiten Christus geen leven. En dan zo nabij. Voor u geschilderd, zegt Paulus. Opdat we zien zouden en zien we het niet. Heer, open mijn ogen, opdat ik zien mag. Mag ik het zien? O God, zend alsjeblieft dan toch geen kracht ter dwaling, zoals hier wordt gezegd, opdat ik de leugen zal blijven geloven. Veroordeel mij niet, omdat ik uw woord nooit heb geloofd, want dat zit er ten diepste toch achter. En u dacht het nog te kunnen permitteren ook. Ja, maar een mens kan toch zomaar niet geloven en dan zijn we er weer uit. O God, komt met de ernst van dit getuigenis. We dringen achter u aan, gelijk het een herder betaamt om die schapen in de schaapskooi te krijgen, omdat ze niet verscheurd zullen worden door het verscheurend gedierte. Ach, en nou begrijpt u misschien waarom we Psalm 43 hebben laten zingen. Dat was al een gebed vooraf. Zend uw licht en uw waarheid neder, dat die mij leiden, dat ze mij brengen tot de berg uw heiligheid, dat is Golgotha. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten bergen van uw heiligheid. En dan komt het waar mij uw gunst verbijt. Ik verwacht uw gunst, Heer. O, ik verdien uw toorn, maar ik verwacht uw gunst. Om wie? Omwille van hem die daar de toorn heeft weggedragen. Opdat u uw gunst aan mij zou kunnen schenken. Nou kijk, dat wonder heeft plaatsgevonden in Thessalonica. Ze zijn gevallen voor deze waarheid. Ze hebben dit woord van God aangenomen. Dat zegt Paulus ook in deze brief. Ik dank God ten allen tijden, omdat u het woord hebt aangenomen voor wat het waarlijk is. Namelijk Gods woord. En dan moet je eens kijken met welke innigheid hierover die verkiezing wordt gesproken. Dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid. Maar daarvoor staat nog die geliefd bent door de Heer. Dat is door de Heer Jezus. Kijk, daar ligt nu de wortel der zaad. En ieder kind van God zal dat beamen. Wat heeft uw hart, wat heeft jouw hart, wat heeft mijn hart verbroken? Gods liefde. Gods zondaars. Liefde. en kon God die liefde rijker openbaren dan in de gave van zijn zoon. Ach, die Thessalonicenzen hebben echt niet op dat woord van Paulus en Silas zitten wachten. Wat dat betreft waren ze net als u en ik, dood door de zonden en de misdaad. Dat wordt van de Efeziërs gezegd, maar dat gold die Thessalonicenzen, die Griekse heidenen uit Thessalonica evenzo. Dood door de zonde en de misdaden. Maar God, lezen we dan. Maar God, dat staat dus tegenover dat dood zijn door de zonde en de misdaad. Want dan zou het een verloren zaak zijn. Maar God, kijk, dat is dat ingrijpen van God door zijn liefde in zijn zoon in het leven. Waardoor hij ons zonde pad dwarsboomt. Hij trekt aan de noodrem in ons leven. En zegt, zo niet verder, geen stap meer. Niet langer meer op het spoor van de dwaasheid. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde. Waarmee ons lief gehad heeft. Ook toen we dood waren door de misdaden. Kijk, God heeft ons niet lief omdat we al zo geschikt waren voor hem. Nee, hij maakte ons geschikt. Door zijn liefde, die eeuwige liefde, die vrije gunst, die eeuwig hem bewoog. Dat is het geheim van Gods welbehagen. Hoe ging dat nou toe in de Thessalonica? U moet, als u vanavond thuis bent, Handelingen 17 maar lezen. Daar ziet u Paulus en Silas, die komen daar. En zoals ze altijd doen, ze gaan naar de synagoge toe. Thessalonica, een havenstad, een buitengewoon goddeloze stad. Zoals alle havensteden in de wereld. Alles wat je aan goddeloosheid kunt bedenken, dat was daar. 200.000 mensen woonden er. En er woonden veel Joden, want waar handel is, zijn Joden. Dat was toen zo en dat is nog zo. En er waren synagoges. Wonderlijk genoeg waren er heel veel Griekse heidenen in Thessalonica die tot het Jodendom waren overgegaan. Dus er waren heel veel Griekse heidenen die, dat noemden ze dan, proseliet waren geworden. Erbij gekomen. Die hadden de Joodse religie aangenomen. Wat gebeurt? Paulus en Silas gaan preken in die synagoge. En ik zal u precies vertellen wat ze preken, want dat is heel voornaam om dat te zien. Paulus en Silas komen dus in de synagoge bij de Joden die dus niks weten van Jezus Christus Messias gekomen. Nee, die nog steeds uitzien naar de Messias. En die heidenen weten natuurlijk al helemaal niks van. Ja, die zijn er maar net begonnen. En dan komt Paulus daar. En Paulus, gelijk en gewoon was, ging tot hen in. En 3 sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dezelfde openende en voor ogen stellende dat Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, die ik, zei hij, u verkondig. Dat was de boodschap, dat alleen. Het is wat. En wat lees ik dan? En sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd. Sommigen van de Joden betekent dat. Dus maar mondjesmaat. Maar een grote menigte van godsdienstige Grieken en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijden, namen tot zich marktboeven, zodat het volk te hoop liep. Paulus en Silas, om kort te gaan, hebben 3 zondagen, of sabbaten moet ik zeggen, kunnen preken, deze boodschap, en toen konden ze weg. Ze moesten weg. En ze zijn gevlucht naar Berea. En dan komen ze in Berea, hetzelfde laken en pak, grote menigte van die heidenen geloven in dit getuigenis van Paulus en Silas. Vandaar dat die juist ook zeggen, ik dank God in alle tijd dat dat gebeurd is. Jullie hebben het woord aangenomen voor wat het waarlijk is, Gods woord. Maar dan komen die Joden notabene naar Thessalonica om ze het onmogelijk te maken. En dan moeten ze vluchten naar Athene. Wat een wonder dat God zo werkt. Wat is de liefde van één kant gekomen? Paulus en Silas brachten daar het evangelie. Dat is nou ook verkiezing. Dat is op zichzelf een verborgen zaak. Maar het komt openbaar. Dat zie je bij die mensen. En dat staat ook in onze tekst. Geliefd door de Heere, God u van begin verkoren heeft, tot zaligheid, dat wil zeggen, tot een volkomen heil. Wie vergeving van zonde ontvangt, ontvangt ook een recht op het eeuwige leven. Maar het komt in de praktijk ook openbaar. In de heiliging staat er dan door de geest. Dat is dus de heiliging die de geest werkt. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Dat is de rechtvaardiging. Maar de kracht van dat bloed schenkt ons ook een leven met de Heer Jezus Christus. Waardoor we onze treden in zijn spoor gaan zetten. Vandaar dat ik vraag en antwoord 70 van de Heidelberg Catechismus heb gelezen. Want daar komt dit nou precies in voor. Wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Nou, dat bloed is tot vergeving, luister maar. Dat is het antwoord. Het is de vergeving van zonde uit genade van God ontvangen te hebben. Omwille van het bloed van Christus, het welk hij in zijn offer aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daardoor mag ik mij rechtvaardig voor God weten. Maar dan ook. En de geest van, door de geest van Christus gewassen te zijn. Dat wil zeggen, door de Heilige Geest vernieuwd. En tot lidmate van Christus geheiligd. Opdat wij hoe langer hoe meer der zonde zouden afsterven. En in een godzalig onstraffelijk leven wandelen. En dan staat er in onze tekst heiligmaking van de geest. En dan staat er ook dat door diezelfde geest nu dat geloof der waarheid gewerkt wordt. Niet waar in heiliging door de geest. En geloof in de waarheid. O, zo zorgt hij toch voor alles. Zo gaat het vanavond ook toe. Als dit woord nu zijn kracht doet, dan zult u het ook direct beleiden. Heren, dat is nou nooit een vrucht van mijn akker. Want als ik zie hoe mijn leven eruit ziet, oh, dan heb ik alles te vrezen. Maar nu mag ik geloven dat alleen omwille van die verdiensten van Christus er genade is. Ook voor mij. Als ik op mezelf zie, ben ik zwart. Maar als ik op hem zie, mag ik mij lieflijk weten. Voor Gods oog, een reine maagd, zonder vlek, zonder rimpel. En zo mag de gelovige in de waarheid, dat is de gelovige in Christus, zich verzekerd weten van zijn eeuwige verkiezing. En dan gaat het niet om een groot geloof, mijn lieve mensen. Het gaat om een waar geloof. Gewerkt door de Heilige Geest. En dat alleen geeft troost. En je kunt jezelf niet troosten. Daar heb je de trooster voor nodig. Zo wordt hij ook genoemd. En je ziet het hoe die hier present gesteld wordt. In dit evangelie woord. Wij hebben psalm 25 gezongen. Dat is nou een psalm. Gemeente voor bekeerden en onbekeerden. Voor gelovigen en ongelovigen. Voor mensen die zekerheid hebben. En voor mensen die twijfelen en aangevochten worden en bestreden. Dan kun je ook je hele leven lang bidden. Mijn moeder zong het iedere dag. Bijna tot aan haar levenseinde. Iedere dag. Heere, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij u treden bent. Daar hebt u het leid met uw waarheid. Daar gaat het over. Het geloof in de waarheid, de liefde van de waarheid. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Dat is de heiligmaking. Want gij zijt mijn heil, o Heer, geloof tot zaligheid. Ik blijf u al de dag verwachten. Dat is het uitzien. Naar zijn komst alleen. Die mijn heil zal volmaken. En dan tenslotte. Daartoe heeft hij u geroepen. Door ons evangelie. Om de heerlijkheid van ons Heer Jezus Christus te verkrijgen. Ja, zo is het gebeurd. Kijk, de verkiezing komt niet uit de lucht vallen. Ik bedoel dat niet onerbiedig. Die verkiezing is voor ons verborgen. Maar die komt openbaar. Hoe dan? Wel, God gaat roepen. God gaat zondaren roepen tot geloof en bekering. En we hebben vanavond gehoord hoe dat ging, bij die Thessalonicenzen. In die synagoog horen ze dat Jezus Christus gestorven is en opgestaan. En ze geloofden het. En dat heeft hun leven bepaald. En zo is vandaag de dag nog geroepen door ons evangelie. Daar bedoelt hij mee het evangelie dat door Paulus en Silas is gepreekt. Tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Ach, er is al gezegd dat het tot zaligheid is. Denk eens aan Psalm 68. Die God is onze zaligheid, daar hebt u het. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En dan nog een keer, die God is ons een God van heil, van redding, van zaligheid. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Dat is de heerlijkheid die aanstaande is. Maar die heerlijkheid, die wordt hier al geschonken. Geroepen door ons evangelie om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Denk eens aan de woorden van Jezus uit het hoogpriestelijk gebed. Daar zegt hij: en Vader, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Oh, je kunt het je niet voorstellen. Maar toen was het ook een vreselijke tijd waarin die Thessalonicenzen leefden. En nochtans, de verkrijging van de heerlijkheid, ondanks al die omstandigheden. En zo is het nog, ondanks alle strijd, alle aanvechting die er kan zijn in het leven. En wat gaat er al niet in ons leven om? Geroepen. Door ons evangelie om de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus te verkrijgen. Romeinen 8, die bekende gouden keten des heils die hij verordineerd heeft. Dat is zeg maar de verkiezing. Die heeft hij geroepen. Daar komt het. Geroepen. Zoals we vanavond allemaal geroepen zijn. Zonder onderscheid des persoons. Er is niemand uitgezonderd vanavond. Er kan niemand zeggen: de Heer heeft mij niet geroepen. Dat maakt de ernst uit van de evangelie bediening. Zonder onderscheid des persoons. Ernstig en welmenend geroepen, zeggen onze belijdenisgeschriften. Die hij verordineerd heeft hij geroepen. En die geroepen heeft, zegt Paulus, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En dan komt in die gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Ten dele hier en nu. De omstandigheden daar waren er niet naar. De omstandigheden hier zijn er niet naar. En dan toch de verkrijging van de heerlijkheid. De gelovigen mogen in hun leven iets van die heerlijkheid van hun Here vertonen. Van de ene trap van verheerlijking tot de andere. Ach, dat zullen ze waarschijnlijk van zichzelf nou niet zeggen, denk ik. Maar ik hoop wel dat het door een ander opgemerkt zal worden in u en jou en mijn leven. Maar die volkomen heerlijkheid, ja, die wordt ons voor ogen gesteld in zijn wederkomst. Uw komst alleen is die ons heil zal volmaken. Kijk eens naar vers 10 in hoofdstuk 1. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen. En bewonderd te worden in allen die geloven. Ja, die uitkomst, die wacht nog. En mag dat nou onze troost zijn? Uw komst alleen is het die mijn heil zal volmaken. Dan zullen wij volkomen verheerlijkt worden met de heerlijkheid die hij heeft bij de Vader. Delen in de heerlijkheid van Christus zelf. Psalm 73 zingt er al van. en mij hiertoe. Door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Zingen wij Psalm 73, het 12e vers.
Wij willen in de voorbeden denken aan de familie van de heer Van Oost in verband met zijn overlijden. We denken aan zijn vrouw en dochter en verdere familie. Dankbaarheid ook in het midden der gemeente dat de broeders ten beste, Hoek en Van der Vlist, hun verkiezing tot ouderling hebben mogen aanvaarden. Laat ons danken en bidden. Heere, met welk een ernst, maar ook met welk een liefde en bewogenheid bent u tot ons gekomen. We lezen op verschillende plaatsen in uw woord dat de Heer Jezus Christus met innerlijke ontferming over de schade bewogen werd. O, u hebt ook vanavond iets van die bewogenheid willen openbaren. Als daar sprake was van de liefde, van de waarheid, van uw liefde tot deze heidenen, die uit de duisternis door u werden geroepen tot uw wonderbaar licht. O, en het was alles terug te voeren op uw eeuwige zondagsliefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. O, wat wordt dat wonder steeds groter, naarmate we ook meer en meer kennis aan onszelf krijgen. En wat wordt de behoefte aan de Heere Jezus ook steeds groter. O, dan mag er toch ook een bruidsgemeente zijn. Die gaat verlangen naar uw komst. Het laatste Bijbelboek eindigt ermee. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft die komen. En die wil die nemen van het water des levens om niet. O Heer, dat water heeft rijkelijk gevloeid vanavond. En geef dat dorstigen gelaafd zijn. O dat heerlijke woord als een spijster ziel uitgedeeld. Naar uw eigen opdracht geeft gij hun te eten. Heer, geef dat we verzadigd zijn geworden. En dan is er nog voluit over. En zijn namen op 12 volle korven. O God, uit uw volheid hebben wij ook ontvangen genade. Voor genade, het stapelt zich maar op. Dat niemand van ons verloren zal gaan. Maar dat we allen tot de kennis van de liefde van deze waarheid zullen komen. En meer geraken. Om Jezus wil. Door uw lieve geest. Heren, we mogen de rouwdragende familie van Oost aan u bevelen. Een geliefde man en vader is heen gegaan. We mogen de oude weduwe met haar dochter en verdere familie van harte aan u bevelen. O bron van troost en licht. En geef ook dat het ten tijde van de avond licht mag zijn in hun leven. Zoals de dichter daarvan getuigt in uw licht, zien wij het licht. Wij danken u dat drie broeders zich geroepen mochten weten. Door de gemeente, maar mits 10 van Gods wegen. En hun jawoord aan u en aan de gemeente hebben gegeven. Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. We mogen u bidden voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen hier in deze omgeving. We hebben daarin een geweldige verantwoordelijkheid. Immers daar zijn ook hier in deze omgeving mannen, broeders die mogen staan op schrift en belijdenis. En vanuit uw woord willen spreken in de raad der gemeente. O, mogen we ze stemmen, heren van harte. En geef dat velen zullen zijn wiens stem in de toekomst gehoord mag worden. Die uw stem ook mogen vertolken tot gelovigen en ongelovigen, opdat er meer en meer rekening met u en met uw woord gehouden zal worden. We mogen u ook bidden voor de toerustingsavond die deze week gehouden staat te worden. Zegen de broeder die zal voorgaan en dat zijn bediening ook voor de gemeente tot zegen mag zijn. We bidden nu voor uw bondsvolk Israël. Wat een benauwdheid, nog maar pas uit een oorlog. En nu de ene aanslag na de ander. Alle remmen lijken los. Heere, u zegt wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Wij bevelen dit volk, door u verkoren, aan u. En we bidden u of ze mogen zien, te midden van alle geweld en oorlogsdreiging, op de vredevorst. Dat ook hun gegeven zal zijn te geloven. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Om deze Christus der schriften aan te grijpen tot hun behoud. En ze mogen de hele toestand in het Midden-Oosten aan u bevelen. Te gruwelijk van woorden wat zich daar allemaal afspeelt. Naar we hoorden weer 15 mensen onthoofd. Het is onvoorstelbaar. O gelukkig dat er nog weerhoudende krachten zijn. O God, wil u dat zegenen. Ach, wat moeten wij er tegen beginnen. Ach, wilt u het zelf ter hand nemen om deze gruwelen te beëindigen? O, dat ook in deze, de Jezus Christus zijn almacht zal tonen, die het zelf gezegd heeft, mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. We denken ook aan de kerk in vervolging en verdrukking, die om hun geloof vermoord worden of gemarteld. Ach, wat speelt er zich al niet af. We denken aan al die miljoenen vluchtelingen. We denken aan al die mensen die lijden aan die vreselijke ebola-ziekte. Bij duizenden worden ze weggeraapt. Ach, wat zien we ook in dit alles, dat de voetstappen van Christus worden waargenomen nadat u zelf in uw woord ons voorzegd heeft. Heere, dank voor wat u gaf. Vergeef het tekort, verzoen onze zonden. Neem onze dankzegging aan omwille van de verdiensten van uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus alleen. Amen. Wij gaan tenslotte zingen Psalm 89, de versen 7 en 8. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.